Welkom bij de podcast After the Hack van Wortel. De podcast waarbij ik je meeneem in de meeslepende wereld van cybercrime. Mijn naam is Frans Oudendorp en samen met verschillende gasten en experts van Wortel duiken we in hetgeen waar iedere organisatie voor vreest: cyberaanvallen. In deze podcast spreken we met slachtoffers, gaan we het gesprek aan met experts en vertellen we je de musts voor het beveiligen van jouw organisatie. Welkom in deze Christmas special van de After the Hack podcast. De donkere dagen voor de kerst zijn aangebroken. En dat betekent dat we extra oplettend moeten zijn op cyberaanvallen. Want hoe ga je nou goed voorbereide feestdagen in als je organisatie? En welke trends op cybersecurity gebied kunnen wij verwachten in het nieuwe jaar? Daar ga ik samen met mijn gasten voor vandaag over in gesprek. Dat zijn Jeroen Jansen, als Go-to-Market Manager Security Western Europe bij Microsoft. En collega Jeroen Niessen, Product Owner Secure bij Wortel. Maar voordat we het gesprek aangaan, willen we je ook nu weer even meenemen vanuit het perspectief van een hacker. Want dat is waar de ellende begint. It's the most
wonderful time of the year. En ja, dat geldt ook voor mij. Tijdens de feestdagen zijn organisaties vaak minder goed bemand, waardoor het voor mij de perfecte gelegenheid geeft om jouw organisatie binnen te dringen. En weet je wat? Deze keer ga ik fysiek op pad. Want kritieke IT-systemen binnendringen kan op verschillende manieren. Ik trek mijn kerstvrouwenpak aan en vertrek richting een erkende hbo-instelling in het midden van het land. Zodra ik richting de receptie loop, zie ik al vrolijke blikken mijn richting opkomen. Mooi, mijn optreden wordt al goed ontvangen. Bij de receptie geef ik aangesproken te hebben met mevrouw Ter Horst van interne communicatie. Ik word niet alleen doorgelaten, maar krijg voor vandaag ook een pas mee waarmee ik toegang heb tot verschillende afdelingen. Eenmaal binnen verkleed ik mij zodat ik niet meer opval tussen deze menigte. Ik film alles met mijn verborgen camera die is weggewerkt in mijn tas. Nu ga ik op zoek naar kwetsbaarheden binnen deze hbo-instelling. En voordat je het weet, doe ik mij als IT-collega binnen jouw serverruimte voor.
Jeroen en Jeroen, welkom.
Ja, dankjewel. Welkom Frans. Dankjewel. Ja,
leuk om er weer te zijn.
Ja, inmiddels in een vertrouwde setting met z'n drieën. Dat doen we vaker volgens mij.
Ja.
Voor de luisteraars die het niet weten. Wij hebben recent een nieuwe podcastreeks gelanceerd, genaamd Security Brothers. En vandaag doen we het even anders.
Ja, dit is wat serieuzer dit.
Gaan we After the Hack doen. Namelijk, hoe ga je goed voorbereid de feestdagen in? Welke trends kunnen we verwachten in het nieuwe jaar? En om verwarring te voorkomen, ik ga maar even de volledige namen gebruiken. Jeroen Jansen, jij bent Go-to-Market Manager Security Western Europe bij Microsoft.
Klopt.
Hele mond vol?
Hele mond vol, inderdaad.
Maar wat betekent die rol precies? Kun je ons daar eens even in meenemen?
Ja, nou, West-Europa bestaat bij ons uit 12 landen. Eigenlijk de 12 wat kleinere landen in West-Europa. Dus laten we zeggen West-Europa, maar dan zonder Duitsland, Frankrijk en de UK. En mijn rol voor die 12 landen is dat ik zorg dat alle programma's te landen, dat ik zorg voor data waarop we kunnen sturen, dat ik kijk waar de opportunities liggen bij onze klanten, maar ook kijk van hoe werken onze productlijnen, alles rondom security en dan voornamelijk rondom Azure Security in mijn geval.
Ja.
Dus daar focus ik op.
En alle activiteiten die je de afgelopen jaren voor Nederland, want daar kom je vandaan.
Ja, dat was eigenlijk hetzelfde, maar dan deed ik het voor de Nederlandse organisatie. En ja, dingen zoals bijvoorbeeld de Security Lifehacks platform wat we hebben,
ja,
waar we filmpjes op hebben staan, blogpost, webinars, maar ook een podcast, Security Lifehacks, ja, waar jullie ook onderdeel van zijn geweest. Ja, dat is eigenlijk wat ik opgezet heb en wat nog steeds doorloopt. Dus dat blijf ik ook gewoon doen, ook al zit ik nu regelmatig in het buitenland.
Maar dat betekent dat we binnenkort gewoon weer eens aanhaken om een mooie nieuwe podcast
te maken. Oh, absoluut. De datum staat al geprikt, dus we hebben hem er ook uitgenodigd. Hè? Ja.
Ja,
prima.
Ja.
Jeroen, ook een welkom voor jou, collega uiteraard. Kun jij eens meenemen wat jij doet, product owner?
Ja, ik ben product owner voor onze Secure divisie. En dat betekent eigenlijk dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van onze propositie. En dan zowel vanuit het technisch perspectief, dus welke tools ga je inzetten, wat gaan we ontwikkelen, als ook het commerciële perspectief. Want die diensten maken we immers niet voor niks.
Nou, nu hebben we het in deze podcast vooral over de feestdagen, waarom dat zo belangrijk is. Waarom worden die dagen juist nog wel eens aangegrepen door hackers om activiteiten te ontplooien, Jeroen?
In het hackersperspectief werd het eigenlijk al gezegd, een verminderde bezetting. Ook een gigantische mogelijkheid tot afleiding. Het versturen van pakketjes, neem het maar allemaal mee. Dat maakt gewoon dat men minder oplettend is.
Jeroen Jansen, als je dan terugkijkt waar we het in het perspectief over hadden. Thema is overduidelijk, zou ik haar zeggen. De feestdagen zijn in aantocht. Doen jullie bij Microsoft daar ook extra dingen mee?
Ja, nou, we zijn eigenlijk begonnen op 30 november ermee. 30 november was Internationale Cybercomputerveiligheidsdag. Dus daar hebben we wat herrie omheen gemaakt om mensen bewust te maken van om op te letten. En we zullen ook de komende periode via heel veel socials zullen we ook laten weten van waar moet je dan op letten? Wees meer gewaarschuwd. Gewoon extra aandacht te geven aan zaken die spelen. En ja, wat je zegt, wij kijken natuurlijk voornamelijk vanuit een softwarematige en clouddienst oplossing daarnaartoe. Wat je net in het perspectief ook werd beschreven, dat jouw fysiek is ook iets waar we wel duiding aan geven. Maar natuurlijk ook verwachten dat organisaties daar zelf een oplossing voor hebben.
Ja. Jeroen, Niese, binnen Wortel kennen we Incident Response Team. Hoe zit dat binnen onze organisatie? Hebben wij daar extra maatregelen voor die we specifiek voor klanten doen bijvoorbeeld?
Ja, als managed security partner moet je natuurlijk eigenlijk altijd scherp zijn. En tijdens de kerstdagen en de dagen dat vele mensen genieten van het kerstdiner, gaan bij ons de diensten gewoon door. Dat zijn juist de momenten waarop de aanvallers ook hun aanval uitvoeren. Ja. Dan zijn wij gewoon oplettend. Dus voor het MDR betekent het heel praktisch dat het is gewoon 24-7, dag in dag uit, feestdag of geen feestdag. Wij moeten die scherpte altijd hebben.
Ja, dus er zijn collega's bij ons die de feestdagen overslaan, om het maar zo te zeggen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, die leveren hun kerstdiner in om te zorgen dat vele bedrijven veilig blijven.
In een recent artikel las ik laatst dat de aandacht wordt besteed aan dit onderwerp tijdens de feestdagen. Nou, Jeroen Jansen, je noemt dat net ook al vanuit Microsoft, waar op verschillende plekken diverse activiteiten ontplooid worden. Om daar in ieder geval aandacht voor te vragen. Vorig jaar was er een stijging van het aantal phishing berichten.
Ja.
Is dat iets wat we nu ook weer verwachten? Is dat iets waar je wat mee doet?
Ja, je weet dat dit gaat gebeuren. En ik denk dat we als Microsoft één groot voordeel hebben, is dat we heel veel signalen al herkennen. Wat je gewoon ziet is dat we 43 triljoen signalen oppakken. En daarmee bedoel ik dat we eigenlijk het internet afscannen van wat gebeurt er allemaal over het internet heen. Zeker richting onze klanten, zowel zakelijk als privé, kijken we gewoon van wat voor data gaat die kant op, wat voor mails gaan die kant op en kunnen we daar een patroon in herkennen. En daarvoor zorgen we dat mensen veilig zijn en of het verdubbelt, verdrievoudigt of wat dan ook. Wij zijn altijd in staat om daarin mee te groeien en ervoor te zorgen dat je zo veilig mogelijk blijft. Maar het is ook niet alleen de technologie die belangrijk is. Het is ook belangrijk dat we aangeven ook aan eindgebruikers van waar je op moet letten. Wat zijn nou die standaard dingen waar je op moet letten? En ik denk dat er een soort hand-in-hand werking is tussen technologie en tussen eindgebruiker van wat hij zou moeten kunnen zien. En ja, eigenlijk zelf al als een soort onderwijs voor zichzelf moet hebben van dit is hetgene waar ik op moet letten. En ja, ik denk dat bedrijven daar aandacht aan moeten besteden. Om echt hun gebruikers ook te laten zien waar ze op moeten letten. En daar hebben we ook mogelijkheden voor natuurlijk.
Ja, het gaat hand in hand. Hè? Het is niet alleen dat je technologie kan toepassen om allemaal zaken er maar uit te halen. De andere kant is ook dat je je gebruikers uiteindelijk bewuster moet maken van datgene wat zou kunnen plaatsvinden. En dat je aandacht vraagt voor de rode vlaggen, zoals we dat noemen.
Ja.
En dat je mensen daarin qua educatie een beetje opleidt.
Ja, nee, absoluut, absoluut.
Jeroen Niese, heb jij aanvullingen? Zijn er afwijkende cijfers die we vanuit Wortel zien bij klanten op andere plekken? Wat wellicht in lijn ligt met wat Jeroen net.
Nou, ik denk dat wat Jeroen zegt, dat klopt. Dat zien wij ook. Wat natuurlijk wel interessant is, dat je überhaupt het hele gebruik van zo'n omgeving is anders. Dat zie je ook als je kijkt naar het aantal logins tijdens de feestdagen. Lager in een jaar ga je dit niet krijgen dan tijdens de kerstdagen. Maar inderdaad, voor wat betreft aanvalszaken, volledig eens met Jeroen.
Ja. En nu hoorden we net in het hackersperspectief kerstvrouwenpak.
Nou, ja.
We hebben er al even om gelachen aan de voorkant, zeg maar. Maar daadwerkelijke fysieke bezoeken van een organisatie. Hoe realistisch is dat nou als je kijkt naar het hackersperspectief? Hoe realistisch is dat nou als je zoiets daadwerkelijk doet? Hoe vaak gebeurt dat nou?
Nou, ik denk niet dat het heel veel, ik weet zeker dat het niet super vaak gebeurt. Maar ik denk dat het heel erg uitmaakt wat voor organisatie je bent. dan praat je toch over nation state threats waar we mee te maken hebben. Of als het echt gaat om concurrentieposities. Denk bijvoorbeeld als bedrijf als een ASML hier in Nederland. Daar zul je dit zien. Daar hebben we ook voorbeelden van. Hè, dat inderdaad gewoon vanuit China mensen daar neer werden gezet. Om gewoon informatie op te halen. En het is dan niet dat iemand, laat maar zeggen, de voordeur binnenkomt lopen en dan dat doet op die manier. Dat heeft gewoon een veel langer traject. Dat zie je ook vanuit de Russische ambassades, wat we hebben gezien over spionnen en allemaal dat soort zaken. Ja, dat zijn dingen die gebeuren. En dan moet je heel waakzaam zijn. Dus ik denk dat het heel erg te maken ook heeft met gevoeligheid van je organisatie. Ik weet ook dat het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center van Nederland, hier ook bedrijven, zeker dit soort bedrijven, heel goed in adviseert. En daar ook checks op doet van, joh, wat kan je daartegen doen? Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen, en ik denk niet zozeer dat het om cyber alleen gaat, maar als je bijvoorbeeld nu iets zou willen stelen binnen een bedrijf, ook fysieke dingen, dat dit wel de periode is om dat te doen. Want ja, wie vindt het leuk dat Sinterklaas binnenkomt lopen of dat de kerstman binnenkomt lopen en je gooit een paar pepernoten in de hoek en je bent binnen.
Maar over het algemeen wat je zegt, wordt dat wel professioneler aangepakt op het moment dat je fysiek binnen wil komen.
Ja.
Dan is dat vaker een langer traject. Wordt iemand daadwerkelijk medewerker of onderdeel van een organisatie om op die manier...
En dat is een traject van jaren, hè, waar we het over hebben. Het is niet dat het echt een kleinschalig traject is, maar dat is echt een traject van jaren.
Ja. Ja. Het is een heleboel onderzoek zit daar aan vooraf.
Ja. Ja. Nou, doen we volgens mij bij Wortel doen we ook wel dit soort bezoeken. Heb jij die wel eens gedaan, Jeroenice?
Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik zou het best wel een keer willen doen. Lijkt me ook ergens gigantisch spannend. Maar ook vooral leuk en interessant om te zien hoe mensen reageren. En hoe ver ze nou eigenlijk dat proces blijven volgen. Wat ze eigenlijk zouden moeten volgen. Want laten we heel eerlijk zijn, als we luisteren naar dit hackersperspectief. Als de beveiliger in principe gewoon haar proces had gevolgd. Zou de kerstvrouw niet binnen mogen komen. Die stond, ga ik vanuit, even niet op een lijstje met mensen die
aangemelde
een afspraak
bezoekers.
Had.
Nee. Maar wij doen dat wel vanuit onze organisatie. Waarom doen we dat bij organisaties?
Security gaat over een aantal vlakken. Het gaat enerzijds gaat het over technologie, anderzijds gaat het over processen en een stukje mensen. En wat je denk ik heel goed met die mystery visits kan testen, dat is eigenlijk niet dat technische deel, maar juist het stukje de mens en het proces.
Ja.
Het is niet normaal dat iemand zomaar jouw kantoortuin in kan lopen. Dat iedereen dat oké vindt. Weet je? Daar heb je in principe processen voor in jouw bedrijf. Toegangsprocessen. Ook de mensen zouden, als het goed is, enigszins aware moeten zijn van... Joh, hey, daar loopt een vreemde vent. Laat ik daar eens wat van zeggen. Even vragen op z'n minst wie die is, wat die doet. Dat soort dingen kan je daarmee testen.
Ja, dat zie je. Dat ik wel heel grappig vind. Want ik zie bij ons op kantoor ook, en soms is het best wel lastig. We hebben een soort regel. Jullie zijn bij ons op kantoor geweest. We hebben eigenlijk 3 veiligheidslagen, als je het zo zou willen noemen. Of bezoekerslagen, misschien dat leuker klinkt. De eerste verdieping is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Waar je koffie kan krijgen en noem maar op. Dan hoef je in principe zonder pas, kan je daar eigenlijk wel binnenkomen. Dan krijg je het gedeelte waar we met klanten en partners kunnen komen. Dat is altijd onder begeleiding van iemand van Microsoft.
Ja.
En dan heb je nog het gedeelte wat alleen voor Microsoft is. En wij zijn er heel scherp op het feit, zeker dat laatste, dat we niet mensen op de afdeling hebben lopen. Wat we voorheen wel hadden, had je bijvoorbeeld van die tours. Weet je, dan kwam er een klant binnen en we laten even zien hoe ons pand is. Want we hebben best een revolutionair pand.
Ja.
Om dat te laten zien, dan word je op aangesproken. En het mooie was, ik was van de week in België. En daar ging het zelfs nog een stapje verder. Ik heb een badge en mijn badge was omgedraaid. Mijn badge heeft 2 kanten, zeg maar. Maar dan ook 2 van die pasjes kunnen in dat badgehoudertje. En de ene is mijn NS Business Card. En die was dus aan de voorkant. En die man zei, wat staat er op je badge aan de andere kant? Gewoon door een collega werd ik aangesproken. En ik vond het eigenlijk heel goed.
Ja.
Omdat ik dacht van, ja, zo zou het wel moeten zijn. Hè? Dat je gewoon ook aangesproken wordt. Zeker omdat ik niet super bekend ben in België. Nog niet, gaat vast komen. Maar als je dan maar zeggen, daar rondloopt. Hè, dat iemand je wel aanspreekt natuurlijk daarin. En ik vind dat wel heel goed dat we dat doen ook gewoon. En ik denk dat dat ook de leer is dat we elkaar aanspreken op dit soort dingen. Wat Jeroen ook al zegt, dat iemand zegt, hey, ik ken die persoon niet. Misschien goed om toch even te vragen, joh, heb je een badge of wat dan ook?
Ja, de bewustwording zou beter moeten.
Ja, absoluut.
Beter kunnen.
Ja,
als ik de kijkers dan nog een tip mag geven. Het zou kunnen zijn dat het inderdaad de mystery visitor is. En die zegt dan ook, kijk, ik heb hier een briefje bij me. Kan je iemand bellen en dan kan je inderdaad horen dat dit de mystery visit is. Heb je je werk goed gedaan?
Ja.
Het zou zomaar kunnen zijn dat briefje ook vervalst is.
Dat zou kunnen.
Ja.
Maar wij doen dat vanuit Wortel. Kun je ons eens meenemen, Jeroenice? Voorbeeld vanuit het hackersperspectief. Dan verkleed je als kerstman of kerstvrouw en dan loop je een pand binnen. Is dat ook daadwerkelijk wat we doen of heb je andere voorbeelden?
Zo gaat het inderdaad wel. We hebben een collega die dat doet. Nou, die trekt dan inderdaad een truitje aan van een postbedrijf of iets wat daarop lijkt. Nou, die probeert dan via een receptie binnen te komen. Nou, soms lukt dat niet. Als het niet lukt, laten we eens een rondje lopen rond het bedrijf. Vaak genoeg zie je nog wel ergens zo'n garagedeur die open staat. En dan loopt de collega daar gewoon naar binnen. En het zal je echt verbazen hoe normaal men het vindt blijkbaar dat er dan mensen door zo'n garagedeur naar binnen lopen. Soms wordt er wel eens wat gezegd, wat doe je hier? Nou, dan geeft hij een excuus en dan oké.
En dan lopen ze door.
Dan lopen ze door inderdaad, ja. Het aantal succesvolle pogingen, dat is best hoog.
Wat voor soort informatie krijg je dan te zien of in je handen?
Meestal geven dat soort deuren al toegang tot het magazijn. Dat geeft natuurlijk al toegang tot de voorraad van een bedrijf. Afhankelijk van wat voor bedrijf het is, kan dat ook gewoon serieus kapitaal kan dat zijn. Maar vaak zijn er ook UTP-poortjes en dergelijke die je kan gebruiken. Ja, doe er een Raspberry Pi met een stukje software in en je kan door het netwerk wellicht heen hoppen.
Ja, interessant. Jeroen Jansen, ja. Als we eens even terugblikken de afgelopen periode. We hadden het net over Mystery Visit, komen we straks wellicht nog wat op terug. Maar er zijn nog wel wat hacks geweest in de afgelopen jaren. Ja. Die met name ook rond feestdagen, unieke momenten in de maatschappelijke samenleving zeg maar plaatsvinden. We denken daar Universiteit van
Maastricht.
Maastricht, hè?
Ja, ja, ja.
Dat is er één. Log4j hebben we vorig jaar gezien. Was misschien niet rond de feestdagen.
Maar nou, net daarna.
Heeft wel ontzettend veel impact gehad. Welke hack uit die periode afgelopen jaren heeft het meest indruk op je gemaakt?
Ik zat er wel een beetje ironisch hier ook over te praten. Dat is de voorbereiding hiervoor. En eentje kwam er echt naar boven. En ik dacht van, oh ja, dat vond ik wel een hele interessante. Tegenwoordig worden er ook gewoon postpakketjes naar medewerkers van bedrijven gestuurd. Met daarin een USB-stick. En dat postpakketje ziet eruit als een mooi office pakket. En dan zie je, hey, ik krijg van mijn werk office voor thuis. Hè, want dat kan. En die mensen doen dan niets vermoedend. Of op hun laptop of hun thuis-pc doen ze dat installeren. En vervolgens hebben ze ransomware op hun machine staan. Dus die is me wel bijgebleven. Dat ik dacht van hoe geraffineerd het soms gaat. En hoe waakzaam je moet zijn voor dit soort dingen. En ja, dat is toch wel zorgwekkend. Want een hacker heeft maar één toegangspoort nodig om binnen te komen. En dat kan dus ook fysiek zijn via zo'n USB-stick. Terwijl wij er duizenden dicht moeten timmeren, zeg maar, om dat tegen te houden. Dus het is een kat-en-muisspel waar we vaak in zitten. En deze is me heel erg bijgebleven. Omdat het ook natuurlijk te maken had met Office. En wij ook gewoon belletjes kregen van mensen. Oh leuk, we hebben een Office-pakket gehad. Maar ja, Office doet het niet. Nee, dat klopt. Kunt u een foto doorsturen? Nou, toen kregen we inderdaad gewoon, en het ziet er bijna echt uit. Je moet echt goed opletten. Wil je het niet van echt kunnen onderscheiden? En tegenwoordig is al onze software voornamelijk downloadable. Dus ja, op USB-sticks aanleveren doen wij niet. Maar weet dat maar eens. Hè. Weet maar eens dat je iemand die net binnen een bedrijf binnen is en denkt, dit zal wel de standaard zijn. Of iemand die al jaren werkt en vlakbij zijn pensioen zit en super blij is dat hij nog een G-schijf heeft en denkt, oh kijk, dan kan ik thuis ook Office gebruiken. Weet je, dat soort dingen, daar moet je mensen echt in meenemen. Wat het bedrijfsbeleid is rondom dit soort dingen al.
Ja.
En ook gewoon privé.
Ja. Ironische, als we kijken naar dit soort hacks, welke heeft voor jou het meest maatschappelijke impact gehad?
Ik vond de Log4j hack die je net noemde, of eigenlijk de Log4j vulnerability die je noemde, die vond ik heel erg impact hebben. Nou, Log4j, dat kennen we natuurlijk allemaal als het logging onderdeel wat gebruikt wordt in een groot aantal Java-applicaties. Maar het interessante bij deze vulnerability was dat het scannen ook gelijk eigenlijk het uitvoeren van een aanval was. En dat, nou, die applicaties hangen ook allemaal aan het internet, dus die had gewoon echt een gigantische impact. Het internet kan je inmiddels, nou, in 5 minuten kan je het hele internet afscannen. Als je dat doet in 5 minuten al die Log4j instances aanvallen. Dat was een serieus ding. Ja. We hebben ook echt wel aardig wat tijd aan besteed als Wortel zijnde. Die heeft voor mij wel heel veel impact gehad.
Ja. Mystery Visits, grootschalige hacks rond feestdagen. Wat we als partner doen om onze klanten veilig te houden, hebben we uitgebreid besproken. We hebben een aantal voorbeelden genoemd en dergelijke. De prangende vraag is echter eigenlijk, welke voorzorgsmaatregelen zouden onze luisteraars nou eigenlijk moeten nemen om veilig te zijn in deze beruchte periode? We hebben er net al een aantal genoemd, hè? Processen en dergelijke. Maar het is wel een interessante vraag om die eens even plat te slaan, Jeroen Jansen. Heb jij een aantal voorbeelden waar je nu sowieso met de feestdagen, maar wellicht in generieke zin, waar zou je sowieso aandacht voor moeten hebben?
Het heeft echt te maken met het zorgen van bewustwording hiervan. Ik denk dat dat super belangrijk is. En ik denk niet alleen dat het voor bedrijven geldt, maar ook voor de overheid. Waarom niet een Postbus 51 campagne rondom dit onderwerp, dat dit gewoon gebeurt? Dit zijn juist de periodes dat mensen heel veel betalingen doen. Bedrijven heel veel betalingen ook uitkeren. Bonussen, druk zijn met closing en niet bezig zijn met alle financiële dingen die gebeuren. Declaraties die zomaar ingestuurd worden. Er zijn legio voorbeelden ervan. Dus wees secuur daarop. Hè. Wees ook gewoon veilig. En mijn grootste adviezen zijn zeker rond de feestdagen, zet ook lekker je pc uit. Weet je, het is kerst. Doe dat voornamelijk. Maar daarna gaan we gewoon weer verder, zeg maar. En daarom zeg ik, bewustwording is denk ik echt nummer 1 om dat te doen. En mensen echt op blijven hameren dat dit kan gebeuren. Maar ook gewoon elkaar erop aanspreken. Hè? Wat je net ook al zegt. Soms krijg je van die mailtjes doorgestuurd. Ik heb dat zelf ook. Dan krijg je weer iets van flauwegrappen.nl. Dat wordt gestuurd. En dat gaan we naar elkaar weer doorsturen. Daar zit vaak ook gewoon zoveel rotzooi in.
Ja.
Weet je, kap daar eens mee. Weet je, krijg je zoiets binnen. Zeg dan gewoon tegen die verstuurder. Dankjewel. Weet je, maar kan je mij uit die maillijst halen? Want ja. En dat is ook zo'n ding, hè? Van die enorme maillijsten. Naar wie gaat het allemaal naartoe? Weet je, als je e-mailadres bekend is, stop daar ook mee. Ga niet maillijsten gebruiken, dat soort dingen. Gewoon niet doen.
Nou, het is allemaal informatie die weer in verkeerde handen terecht kan komen.
Daarom.
Jeroen Niessen, dezelfde vraag aan jou. Waar ben jij extra alert op?
Nou, ik denk dat die awareness inderdaad, die Jeroen Jansen net noemt, een enorme belangrijke is. Als jij vakantie bent en je weet dat je laptop dichtgeklapt is, op het moment dat je een MFA-verzoek krijgt of weet ik het wat, negeer hem. Anderzijds ook de collega's die doorwerken. Er zijn ook mensen die werken nog tijdens de feestdagen. Ja, op het moment dat je in één keer berichtjes krijgt van collega's waarvan jij weet dat ze in principe vrij zijn, denk dan ook twee keer na wat dat zou kunnen zijn.
Ja, dat we tijdens de feestdagen extra oplettend moeten zijn is duidelijk. Maar helaas is die oplettendheid niet alleen nu nodig. Het monitoren van systemen moet continu gebeuren, zodat jij niet voor vervelende verrassingen komt te staan. We luisteren daarom even naar de reclameboodschap. Tot zo.
Veel organisaties geven flinke bedragen uit aan een security oplossing. Maar hackers, waaronder ik, worden slimmer en aanvallen geavanceerder. Security vereist daarom een hele andere aanpak dan voorheen. Wil jij nou geen slachtoffer worden van mijn praktijken? Neem dan een kijkje op www.wortel.nl/secure.
Jeroen Jansen, naast de voorbereidingen op de kerst en terugblik op de geschiedenis, willen we ook even weten wat 2023 voor ons in petto heeft. Kun je ons eens meenemen in de trends binnen Securityland die volgens jou, vanuit jouw perspectief, neergezet kunnen worden en wat we kunnen verwachten in komend jaar?
Ik denk dat we veel meer gaan zitten op het automatiseren van securityprocessen. Dus dat we veel meer bezig zullen zijn dat van de actie-reactie, dat we veel meer ook proberen te vangen daarin. En juist proberen te zorgen dat we veel meer kunnen detecteren. Ik denk dat dat één is. Ik denk tweede is, wat we ook veel bij partners zien, is dat we veel meer ook gaan proberen te kijken van, nou, hoe, tussen aangezien, lek is onze klant. Wat jullie al over hebben. We hebben ook diensten die je kan afnemen. Er zijn experts binnen Microsoft, maar ook binnen onze partners, die dan gaan kijken van, joh, hoe veilig zijn we. Je hebt die hunterprogramma's die we hebben, die zorgen ervoor van, joh, hoe veilig is mijn organisatie? Ik denk dat we daar heel erg gaan focussen, echt om het preventief maken van organisaties en daar veel meer mee te doen. En ik denk dat zeker het jaar, en dat merk je komende jaren, zullen we dat zeker gaan merken, is dat security is al een prioriteit, maar wordt nog een grotere prioriteit. Omdat mensen echt wel zien van, op het moment dat ik geraakt word, heb ik echt een serieuze uitdaging en kan het echt gewoon de toekomst van je organisatie betekenen. Ik denk dat dat voor ons het belangrijkste ook thema gaat worden het komende jaar.
Ja. Heb je aanvullingen, Jeroen Niessen?
Eens met Jeroen Jans. Ja.
Je noemde net al in een van de vorige stappen MFA. Multifactor kun je op verschillende manieren toepassen. Een van de onderwerpen, MFA fatigue. Daar heeft collega Jeffrey Appel recent nog een heel stuk over geschreven. Maar MFA fatigue in relatie tot de aanval van Uber. Dat is met name het onderwerp waar hij toen over had. Wat is die term? Kun je ons daar eens in meenemen? En wat betekent dat? En waarom is het zo belangrijk?
Ja, misschien even beginnen met MFA voor de luisteraars die dat niet weten. MFA is eigenlijk op het moment dat jij ergens gaat aanloggen op je Microsoft-omgeving, bijvoorbeeld Office. Dan log jij in met je username en password, als dat nog niet passwordless is. En vervolgens krijg jij op je telefoon een sms'je met een code. Of je gebruikt de Authenticator-app waarbij je een berichtje krijgt van, joh, je probeert nu in te loggen op je laptop. Klopt dit? Klik oké om daadwerkelijk in te loggen. MFA-fatigue is eigenlijk een aanvalsmethode die door een aanvaller gebruikt kan worden, waarbij geprobeerd wordt om in ieder geval in te loggen in eerste instantie en dan ook maar gewoon heel vaak die MFA-prompt naar een gebruiker te versturen. Overdag kan je daar wellicht nog doorheen kijken, maar wat nou als dat 's nachts om 3 uur gebeurt en die telefoon ligt op jouw nachtkastje en je wordt iedere minuut wel wakker gebust of gepinkt met hey, iemand probeert in te loggen. Vind je dit goed of vind je dit niet goed? Wat opvalt is dat heel veel mensen, als je dit maar lang genoeg probeert, vanzelf een keer klikken op oké, log dan maar in. Dan ben ik er vanaf. Het zal vast wel een achtergrondproces zijn wat iets doet of mijn IT-administrator die ergens mee bezig is. Terwijl het in werkelijkheid gewoon die aanvaller was die ergens vanaf een ander deel in de wereld, misschien zelfs wel heel dichtbij, dat weten we eigenlijk niet, probeert in te loggen op jouw account.
Ja, dus MFA fatigue is MFA moeheid. Dus op het moment dat je te veel krijgt, dat je uiteindelijk maar zegt van, nou, weet je, nu vind ik het
wel. Ik wil er nu vanaf zijn.
Ja. Ik ben er wel klaar mee. Ik geef het een keer door. En dat kan toch wel best wel problemen met zich meebrengen.
Dat kan het zeker. Op het moment dat jij op die oké-knop klikt en je laat die aanvaller inloggen, ja, dan heeft die aanvaller toegang tot jouw omgeving. Ja, afhankelijk van wat voor functie jij binnen een bedrijf hebt, kan je misschien ook nog wel beheren of heb jij toegang tot sensitieve data.
Ja, en doordat we MFA veel toepassen, en ik denk dat veel mensen MFA inmiddels wel gebruiken, wellicht nog niet genoeg, dat is een ander verhaal, maar hackers proberen het steeds vaker te omzeilen. Dan hebben we technieken als adversary in the middle of pass the cookie. Wat zijn dat voor termen? Wat kunnen zij daarmee?
Nou, man in the middle betekent eigenlijk dat jij tussen het eindpunt waar je op probeert in te loggen en het slachtoffer in gaat zitten. Dus dat eigenlijk al het verkeer via jou loopt. Dat stelt jou in staat om in het verkeer te gaan kijken en dus ook data op te slaan.
En wat is de pass the cookie aanval?
Op het moment dat je ingelogd bent, dan wordt er dus een cookie op jouw schijf gezet. En dat cookie, dat geeft jou eigenlijk de status, ik ben ingelogd. Nou kan die aanvaller, kan ook dat cookie jatten, kan die herbruiken op zijn eigen computer. Dan heeft hij eigenlijk daar de status, ik ben ingelogd.
Dat is zoals die gewone gebruiker uiteindelijk.
Ja, klopt. Het is wel iets ingewikkelder. Hè? Er zitten wel wat meer parameters en dingen omheen. Maar in de basis is dat eigenlijk wat er gebeurt. Die aanvalsmethode wordt eigenlijk pas de cookie genoemd.
Ja. Die methodes om MFA te omzeilen, die zie je steeds vaker terugkomen. Daar hebben we ook gelukkig maatregelen inmiddels. Vanuit de techniek kunnen we daar allemaal detectiemechanismen op bouwen. Jeroen Jansen, zijn dat ook onderwerpen waar we vanuit Microsoft mee te maken hebben?
Ja, je ziet dat wij onze MFA-methodes, dat we die ook aan het aanpassen zijn. Een van de dingen die bijvoorbeeld nu ook uitgerold wordt als het gaat om locatie. Dus dan zie je ook op welke locatie die aanlogpoging vandaan komt. Stel dat ik ben hier nu bij jullie hier in Gouda, bij jullie op kantoor. En er wordt nu aangelogd in Londen of in Amsterdam of thuis, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja, dan weet ik, dat ben ik niet. En zorgt ervoor dat ik dus op nee moet drukken. En ik denk dat het, om die moeheid ook te voorkomen, ook gewoon het lokken van een account. Kijk, stel dat je 3 keer op nee drukt. Die gebruiker hoeft die melding niet te zien. Dan is er echt iets aan de hand. Dan kan je net zo goed de account even dichtgooien. En dan de helpdesk maar even gaan bellen. Van, joh, ik zie dit gebeuren. Dus ik denk dat je als organisatie daar ook bewust van moet zijn. Dat je ook een bepaald slot erop moet zetten. Wat ook heel normaal is. Hoe vaak komt het niet voor dat... Je kan ook zeggen, joh, ik ben 3 keer niet goed aangemeld. Nu moet ik via een andere portal aanmelden of de helpdesk bellen om weer te unlocken of verifiëren wie ik ben. Dat zijn wel mogelijkheden om naar te kijken inderdaad daarin. Om dat juist ook te voorkomen dat mensen te vaak dit soort meldingen gaan krijgen.
Bewustwording, awareness, waar we het over hadden. Allerlei maatregelen die we nemen rondom een extra factor. Dat kan zijn een multifactor app die je gebruikt. Dat kan een OTP-token zijn. Maar dat kan ook een YubiKey zijn. Dat kunnen allemaal zaken zijn die we daarvoor gebruiken. Waar we het nog niet over gehad hebben, is IoT dan wel OT? Volgens mij staat dat ook hoog op de agenda voor komend jaar. Omdat allerlei zaken die wellicht wat minder in de normale IT-omgeving zitten, die wellicht op wat andere plekken zitten, om daar ook beveiliging toe te passen. Want slimme apparaten, we hebben het daar in een andere podcast van ons al wel eens over gehad, maar slimme apparaten die steeds meer connected zijn met het internet. Ook collega Dennis de Hoog heeft daar laatst een mooi artikel over geschreven. Jeroen Niessen, voor welke sectoren geldt dat?
Ik denk dat er 2 zijn die er echt uitspringen. Dus enerzijds is dat manufacturing. Hè? Dus de bedrijven die een fabriekspand hebben met daarin leidingen waar misschien heel warm water doorloopt met slimme kranen en dat soort dingen, lopende banden. Anderzijds overheden. Als je ook kijkt naar bruggen, dammen, sluizen, noem het maar allemaal op. Dus tegenwoordig ook gewoon allemaal met PLC's en dergelijke is dat aangestuurd. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n aanvaller op een of andere manier toegang weet te krijgen en de Oosterscheldekering in 1 keer openzet.
Nee, volgens mij is dat waar vroeger nog wel eens een telefoonnummer aan gekoppeld werd waar je op moest inbellen. Waar dat tegenwoordig toch vooral aan het internet gekoppeld is. Waardoor je toch ook wel makkelijke toegang kan krijgen om het te beheren. Maar wat tegelijkertijd ook wel een risico met zich meebrengt.
Oh, absoluut.
Hoe zit dat binnen Microsoft, Jeroen Jansen? Zie je een stijging van aanvragen rondom dit soort beveiligingsmethodes? En wat verwacht jij voor het komend jaar daarin?
Je ziet 2 dingen zie je gebeuren. Je ziet aan de ene kant inderdaad een toename van de vraag rondom dit soort producten en diensten. Bijvoorbeeld Defender for IoT is bijvoorbeeld een van de belangrijke productlijnen die we gebruiken. Die we ook kunnen koppelen aan de SOC-omgeving zoals een Sentinel. Waar we dus al die signalen binnenkrijgen en willen bedrijven graag doen. Dat geldt ook voor OT-omgevingen. En ik denk een andere die je ziet heeft te maken met de API's. Dat we ook veel meer op die API-beveiliging gaan zitten. Waar we ook gaan zeggen van niet alleen het device zelf, maar ook de code daar naartoe wat gebruikt wordt. Om daar ook onze Defender producten op te doen. Dus die zal ook Defender voor API zal ook binnenkort voor iedereen beschikbaar komen. Hij is nu in public preview. Daar wordt ook wel op ingezet om juist daarnaar te kijken. En wat je zegt, ik vind het een mooi voorbeeld van bruggen en sluizen. Volgens mij was het toch de Erasmusbrug die ook een keer gehackt was. Dat alle kleurtjes op de brug begon te veranderen en zo. Dus,
ja, dat was dan gelukkig nog alleen de lichtcomputer. Maar...
Precies, en dat soort dingen. En ik vond het ook wel leuk wat jij zegt over telefoonnummers en dat soort dingen. Het valt me altijd op als ik, en dit gaat heel decadent klinken, maar zo bedoel ik niet. Als ik ga varen met mijn bootje, dan kom je langs die bruggetjes. Die moeten dan open, want je wilt met je bootje doorheen. Dan heb ik maar een heel laag bootje, dus ik kan over en door. Maar ik zie wel die telefoonnummers overal staan. En dat betekent gewoon op afstand dat iemand echt via het internet dus die brug open en dicht kan doen.
Ja.
En de grap is dat dat vaak ook gewoon een 06-nummer is. Dus als je een beetje kan nadenken met WhatsApp, wie is die persoon, je voegt hem toe in je WhatsApp. Nou, Je kan allerlei legio dingen, wat dan bij mij op dat moment al door mijn hoofd heen gaat, van goh, dat zou inderdaad ook anders kunnen. Dat zijn ook dus dit soort dingen, zeg maar, daarin. Dus dat is wel grappig om te zien.
Wat dat betreft, het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Daar gaan we de komende periode echt nog wel wat meer van zien.
Zekers.
In deze aflevering dragen we daar hopelijk ook ons steentje aan bij om nieuwe ontwikkelingen, maar ook organisaties veilig te houden tijdens de feestdagen. Om af te ronden, wil ik jullie toch nog even een keer het laatste woord geven. Jeroen Jansen, wij sluiten altijd af met een tip. Dat proberen we. Je noemde er volgens mij net al een paar, maar als we nu de kerstdagen ingaan, wat zou je mensen mee willen geven? Wat moeten ze absoluut doen?
Ja, ik zei het net al, ga gewoon lekker zet die machines uit met de kerst, dat is één. Twee, maar als het echt gaat om veiligheid, is echt gewoon let gewoon heel goed op. Wees gewoon dubbel een keer gewoon bewust van het feit wat gevaar er is. En check gewoon als je een sms'je krijgt van er wordt een pakketje bij je afgeleverd. Of je daadwerkelijk ook het pakketje verwacht. Ga niet gewoon klikken roekzichtloos op zo'n link. Maar denk erover na. Denk gewoon twee keer na. Ik denk dat mijn tip is aan de mensen en aan bedrijven. Denk gewoon twee keer na en zorg dat je mensen bewust maakt. Ik denk dat de belangrijkste tip is.
En geniet van het kerstdiner.
Geniet van het kerstdiner. Geniet van een konijntje, flappy of kalkoenetje, kipje. Allemaal lekker.
En Jeroenice, heb je nog hands-on tips die je direct in de praktijk kan brengen?
Ja, blijf ook gewoon je processen volgen. Hè. Al staat Sinterklaas aan jouw balie voor de deur of de kerstman of wie dan ook. Volg gewoon je processen. Staat hij niet aangemeld, niet binnenlaten.
Ja, absoluut. Nou, doe dat vooral en hou daar rekening mee. Jeroen en Jeroen. Dank voor dit leuke gesprek. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Fijne dagen.
Ja, leuk dat jullie wilden aanschuiven in deze Christmas special. Nou, dat is toch wel redelijk gelukt, denk ik weer, van deze After the Hack podcast. Uiteraard wil ik jullie als luisteraars ook bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. In het nieuwe jaar schuiven wij weer interessante gasten aan. Zo mag Ernst-Jan Harskamp, Information Security Officer bij ONVZ, en collega Dennis de Hoog, Solution Sales binnen Secure van Wortel, mag ik die verwelkomen, want hoe bescherm je een kwetsbare branche zoals de verzekerings- en de zorgsector tegen toekomstige dreigingen? Weer een interessante invalshoek die we gaan bespreken. Voor nu wens ik jullie alvast een fijne en bovenal een rustige kerstperiode toe. En daarnaast een goed en een veilig 2023. En laat je niet hacken!